Onze hulpen en verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 95. Psalm 95, vers 4, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En het vijfde, verhardt u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Laten we zingen van Psalm 95, de versen 4 en 5. Ik wil u voorstellen dat we nog een keer luisteren naar het gedeelte wat we ook de vorige keer lazen uit het evangelie, naar de beschrijving van Johannes, 20e hoofdstuk. Wij lezen nog een keer vanaf vers 19 tot het einde. Johannes 20, ik lees u vanaf vers 19. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. Jezus dan zei wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo ge iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. Zo ge iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Here gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zij, ik zal geenszins geloven. En 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen, en Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zei: vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier, en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zij. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Here en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Laten we samen Gods heilig aangezicht zoeken in het gebed. Ja, heren, we zeiden dat zo tegen elkaar op grond van wat we lazen. Zalig die het woord van u hoort en het bewaart. Wilt u ons vanavond geven, heren, de onmisbare bediening van de Heilige Geest? Elke keer weer als we samenkomen. Steeds maar weer wanneer we naar uw woord gaan luisteren. Ook in de ogenblikken wanneer wij in ons persoonlijk leven leren omgaan met uw woord. Nou, wat u dan mogen beleiden, heren, wat een wonder dat is. Dat gij te midden van mensen die vanuit zichzelf u niet zoeken, nog naar u vragen, maar die de zonde verkozen hebben, met uw woord komt. En in dat woord met uw genade. Uw genade die vlees en bloed geworden is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wiens naam is Immanuel, God met ons. Heere, dat is het wat wij nodig hebben. Dat is het wat voor ons allen onmisbaar is. Uw gemeenschap en uw liefde te kennen. En Heere, dat wilt ge nu werken door dat woord. Maar als we dan samen zijn bij het woord, we erkennen gelijk dat wij zo nodig hebben het licht van uw geest. Immers, er staat ook in uw woord dat een natuurlijk mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Heren, mogen we ons haasten om te beleiden dat het niet aan u, nog aan uw woord ligt. Want in uw woord heb je ten volle de Christus zo geopenbaard, wat genoegzaam is voor ons alle zaligheid. Maar heren, laten we maar de hand in eigen boezem steken en erkennen dat we zo traag zijn om het te geloven. We zongen het, dat zelfs uw almacht niet in staat was hem te bewegen tot geloof. Zo verhard zijn we. zo vaart. Zo verduistert in onszelf. En hier als we onszelf een klein beetje kennen. Misschien wel schoorvoetend of misschien wel met tegenzin. Maar we zullen het toch moeten erkennen dat het zo is. En laten we maar niets van onszelf verwachten. Maar heren, en daarom omdat wij zo traag zijn en vaak zo verduisterd. Wij bidden u heren om de bediening van uw geest dan zo kon wonden. Dat het Pinksteren geworden is. Dat de Heilige Geest, de geest die van u, o Vader, en van u, o Christus, uitgaat. Woning gemaakt heeft hier op aarde in de kerk. En die kerk gemaakt heeft tot zijn werkplaats. Om van daaruit te werken. En daar ligt onze hoop. En daar ligt onze verwachting. En zo is het, Heere, dat we samen naar uw woord gaan luisteren. In de hoop en in het geloof dat u door uw genade en door uw geest het woord in ons leven krachtig doet zijn. Heere, dat wij met elkaar genomen worden, steeds maar weer op de leerschool van uw getuigenis. Dat is toch immers wat Johannes bedoelde, toen hij sprak, ik doop u wel met water, maar die na mij komt, die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben zijn schoenen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Heren, dompel ons ook vanavond dan weer in het woord van u, om ons helemaal door u te laten leren. Dat is gehoorzaamheid, dat is geloof, u het laten zeggen. En dan mogen wij buigen onder u en in amen, in gehoorzaamheid, ons helemaal toevertrouwen aan uw woord. En als dat de vrucht mag zijn van de prediking in deze ogenblik. Heren, dat is de allerrijkste beloning. Daar zien we naar uit. Steeds maar weer. Dat als het woord gezaaid en gestrooid wordt. Dat het woord vruchtbaar is. Tot levensvernieuwing. Tot wedergeboorte. Tot opwekking in het allerheiligst geloof. Al dat wij, al is het nog uit de verte. Misschien met aarzeling. Heren, maar dat we mogen zien. Op en vluchten naar hem. Die gezegende Christus. In wie de vaderlijke liefde zich heeft geopenbaard. Paulus heeft het ons voorgezegd. Toen hij schreef. Och dat ik hem kende. In de kracht zijn opstanding. Aan zijn lijden gelijkvormig worden. Hem kennen. Heren. Wij bevelen elkaar aan u aan. Wanneer we zo samen vergaderd zijn in dit gebouwtje. En we mogen dat volk voorgaan, heren. In het gebed, in de prediking. Samen met elkaar, heren. Want we zijn één van een ieder die hier is. We buigen allen in het stof onder u. Want wij allemaal hetzelfde nodig. En wij bidden u, heren. Open de schriften. En leid ons in die waarheid. En dan zal toch ondanks alles de blijdschap ons hart vervullen. Ja. U zegt het in een van de brieven van Paulus. Verblijd u. Wederom zeg ik u. Verblijd u. Heren, dan kunnen we voor ons verblijden met tranen in de ogen. Dan kunnen we verheugd zijn in de diepste smarten. Dan kunnen we nogthans in u opspringen van blijdschap, al is de weg naar onze gedachten ons tegen. Want het gaat hier door de verdrukking heen. En toch in u, o Christus, en in uw opstanding ligt de garantie van de volle overwinning. Straks als u terugkomt. Heren, vragen we te veel. Wanneer we zo dit gebed aan uw heilige voeten u aanbieden. Ontfermt u zich over. Heer, het is genade. Dat is toch geloof om tot u te komen als een bedelaar. Slechts bedelend. Maar Heer, uw naam is een sterke toren. De rechtvaardige zal erheen lopen. En u hebt het beloofd. In een hoog vertrek gesteld. Rusten in uw naam. Schuilen in uw naam. schuilen in uw goddelijke genade. Heren, wanneer we zo samen zijn op deze avond, bij uw woord, zou u ons allen willen brengen onder de koepel van uw goddelijke ontferming en uw barmhartigheid. Omdat we niet anders roemen, niet in onze wijsheid en niet in onze sterkte en niet in onze rijkdom, maar laten we daarin mogen roemen dat we verstaan en u mogen kennen. Want u kennen, dat is het leven in en door uw Zoon, in de Heer Jezus Christus. Heren, wees met ons allemaal, dat we samen uw woord mogen verstaan. En dat wij, offer het eerst, gebracht mogen worden tot het geloof. Heer, u bent toch dezelfde, zoals toen Paulus in Filippi preekte. En er zaten wat vrouwen en daar was ook die Lydia. En daar kwam ze. Daar kwam ze onder dat woord. Gewoon in gehoorzaamheid. En toen onder die prediking heb u dat hart aangegrepen. En toen mocht ze naar huis gaan opspringend van vreugde in u. U bent toch dezelfde, Heere. Doe het ook vanavond. Dat u allen die zo nog voor eigen rekening doorleven, door u in het hart worden gegrepen. Door dat woord gegrepen. Om hem te zien, wien te kennen het leven is. Maar wat we ook nodig hebben, Heer, en dat vragen we bijzonder, om gesterkt te worden in het allerheiligst geloof, om meer en meer bevestigd te worden, opdat wij meer uit de vruchten van Christus mogen bediend tot eer van uw leven. Dat vragen we u, Heer. En zo leggen we ons gebed voor u neer. Dank dat u ons hier bracht, dat we elkaar weer mogen ontmoeten bij het luisteren naar en het verkondigen van uw woord. Waai met de wind van uw geest. En laat deze dienst zijn tot eer van uw naam. Gedenk ook onze kinderen, Heere, u zegt het. Worden als een kindje. Help ons uit genade en vergeef ons onze zonden om Christus wil. Amen. Laten we eerst nog samen zingen van Psalm 30. Psalm 30. 2, 3 en 4. Het tweede vers. Mijn God gaat mij op mijn klacht. De derde. Psalm zingt Gods gunstgenoten geeft. En het vierde. Perst eens de bittere tegenspoed. 2, 3 en 4 van Psalm 30. In vervolg op de prediking van vorige week wil ik met u overdenken uit Johannes 20, vers 24 tot en met vers 29. Vanaf vers 24 aan Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Here gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zij, ik zal geen zins geloven. En 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zij en zij niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat ge mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Ik zou vanavond met u over willen denken, de opgestaande Christus versterkt Thomas in het geloof. Laten we daarover nadenken. De opgestaande Christus versterkt Thomas in het geloof. We letten eerst op Christus. In de tweede plaats letten we op Thomas en in de derde plaats, ja, hoe zou ik dat zeggen? Je kunt twee manieren zeggen. We kunnen op Thomas en Christus letten, op Christus en Thomas. Ik kies voor dat laatste. Lijkt me verstandig. Lijkt me ook bijbels. Dus als wij vanavond gaan overdenken, de opgestane Christus versterkt Thomas in het geloof, dan overdenken we eerst Christus, in de tweede plaats Thomas en in de derde plaats Christus en Thomas. Weet je wat nou gelukkig is, dat de Heer Jezus twee handen heeft? Stel u voor dat Christus maar één hand had. Maar gelukkig, hij heeft er twee. U zegt, wat bedoelt u ermee? Wel, let even op, in die ene hand, daar ligt alles wat Christus door zijn kruislijden heeft verworven. Zijn verdiensten, zijn weldaden, zoals het staat in de catechismus, dat het geloof ons Christus inlijft, dat eerst, en ons al zijn weldaden die lachtig maakt. Wel, alles wat nu Christus door zijn kruislijden heeft verdiend, dat ligt in die ene hand. En in dat andere, hij is het ook zelf die het gaat uitdelen. Wij noemen dat de toe-eigening. Het is ook zijn arbeid om wat hij verdiend heeft, het eigendom van zondaren te maken. En met eerbied gezegd, Christus gunt zich eigenlijk geen rust. Hij heeft eerst in dat ontzaglijke kruislijden die ene hand vervuld. Met al zijn verdiensten, al zijn zaligheid, waar hij uitriep aan het kruis, het is volbracht. Ja. Dat betekent eigenlijk, ik heb het doel bereikt. En het doel is dat hij de deugden van zijn vader verheerlijkt heeft, en zo de volle zaligheid die verwarde, waar niets aan hoeft te worden toegevoegd, nog van mij, nog van u. Nou, zo heeft Christus die ene hand vervuld, en hij is maar amper op die paasmorgen uit het graf opgestaan. Ja, even tussen haakjes en tussendoor. Je zou zeggen, na zulke ingespannen arbeid. Na zulke ontzaglijke afmattende arbeid van het allerdiepste lijden. Zouden wij op het menselijke zeggen, nou als dat dan voorbij is, dan even bijkomen. Dan even uitrusten. Want die is toch een ontzaglijk zware weg gegaan. Maar een wonder, ik ga de zin afmaken. Hij was amper op de paasmorgen opgestaan. Of hij gaat gelijk beginnen aan zijn volgende arbeid. En zijn volgende arbeid is met die andere hand. Want er ligt ook helemaal in hem. Om wat hij verdiend heeft te gaan toe-eigenen. Weet je wat dat nou betekent? Zowel bij Christus ligt het verdienen van de zaligheid. En bij Christus ligt ook de toe-eigenen, de kracht, wilt u het noemen, de toepassing, de deelachtig maken. Dat wil zeggen, wil je nou deel krijgen aan de zaligheid, moet je bij dieper zijn. En waar Christus zijn arbeid in het hart gaat aanvangen, inderdaad, u hoort het goed, dat kan niet anders, of het begint met dieper. Uit hem vloeit alles voort, waarom wonden niet waar. Zo ligt het veilig en samen bij Christus. Het verdienen van de zaligheid en het gaan toepassen van de zaligheid. En hij is amper zijde uit het graf opgestaan op die heerlijke paasmorgen. Of hij zoekt ogenblikkelijk Simon Petrus. Het is aangrijpend. Straks wanneer die emmersgangers bij de discipelen binnenkomen, daar ergens in Jeruzalem, de Heer is waarlijk opgestaan, hij is van Simon gezien. Altijd grijp je dat weer aan, die aandacht voor Simon, voor Petrus. Immers hadden de engelen het daar in het graf, dat open graf, tegen de vrouw gezegd, ga het nu aan de discipelen vertellen, maar bijzonder vergeet Simon Petrus niet. Juist gemeente, die man die hem zo aangrijpend heeft verloren. Petrus die zo met banden des geloofs aan Christus verbonden, toch gezegd heeft, ik ken hem niet. Wie van ons zou zich dood boven Petrus durven verheffen? En wanneer het hart ons aanklaagt, wanneer de schrift opengaat en het slaat als waar in je gezicht, dat ik een zonde ben, zo totaal, wat een wonder niet waar, dat die opgestane Christus in zijn ijver, in zijn opzoekende liefde, juist Simon Petrus opzoekt. Om het herstellen in de genade en al zijn schuld te vergeven. Christus heeft zich ook gehaast om de vrouwen op te zoeken. Staat zo bij een van de evangeliën en Jezus is haar ontmoet. Indrukwekkend. Het gaat van Christus uit en hij zocht die vrouwen op die daar stonden te wenen bij het graf. Die dachten dat het lichaam van Christus was weggenomen. Zelfs tegen Christus zeiden, denkende dat hij de tuinman was, waar heb je hem gelegd? En dat wonder dat hij zich openbaarde, dat ene woord. Ik heb je bij je naam geroepen, gezegd, mijne Maria. En dan omvat ze met haar geloofsarmen, Rabboni. En Christus heeft zich gehaast, die twee daar, die gingen naar Emmaus. Helemaal verward. Later moet Christus zeggen, jullie zijn verduisterd in het verstand, traag om te geloven. Hij legt precies de zere plek open. En als hij daar dat brood brengt, dat is indrukwekkend. Moet je zo verdenken. Als Christus daar in dat huis in Emmers het brood breekt, hij laat zien zijn eigen vlees gebroken aan het kruis. Hij laat als ware zichtbaar zien zijn eigen kruis lijden. En daar in dat moment, in die ogenblikken, daar vallen als waren de banden af en in het geloof mogen ze de gekruiste Christus omhelzen. Zijn lichamelijke tegenwoordigheid is niet meer nodig. Zo zie je dat Christus zich haastte om niet alleen de zaligheid te verdienen, maar hij past het ook toe. En nu gaat het eigenlijk niet zozeer bij u en mij om die Simon Petrus. Gaat ook eigenlijk nog niet eens zozeer om die twee emmersgangers, om die vrouwen. Waar gaat het dan wel over? Wel gemeente, als Christus op die opstandingsdag daar zijn discipel op zoekt en die vrouwen. Om ze als het ware weer op het spoor van het geloof te zetten. Dan kijkt Christus verder. Hij kijkt veel verder. Christus de opgestane overziet als ware de eeuwen tot aan de dag van zijn wederkomst. Want hij begint aan het tweede deel van zijn arbeid. Ligt immers in zijn handen. Hij gaat zondaren vergaderen. Hij gaat zondaren opzoeken. Aan hem is, zei ik, ook toevertrouwd het werk van de toe-eigen. Houd het alsjeblieft samen. Borg heeft het verdiend en de borg deelt het uit. En hij overziet als ware de eeuwen. Straks, vlak voor zijn wederkomst, dan stuurt hij zijn discipelen erop uit. Ga jullie nou de wereld in? Wonderlijk, niet waar? Altijd weer wonderlijk, die eenvoudige discipelen. Die paar mannen, ze worden hier genoemd de 12. En zij zijn die Christus bijzonder de wereld instuurt om zijn kerk te funderen. Ga dan heen, zegt hij, onderwijst al de volken, de zelfverdopende. Op een andere plaats staat er, ga dan heen, predik het evangelie. Dat staat er zo mooi. Elk creatuur, elk schepsel. En zie je, gemeente, het gaat Christus, dus zei ik niet zozeer om Simon Petrus persoonlijk, om die vrouwen persoonlijk, om die emmerschammers. Maar het gaat Christus in zijn brandende liefde om heel die kerk. Om alle zondaren die zullen worden toegebracht. Om straks te delen in het heil van Christus. En dan moet u eens zeggen. Wat is nou het fundament onder de kerk? Waar is de kerk op gebouwd? Want de kerk die staat op een fundament. Paulus schrijft in die indrukwekkende Efezesbrief. Dat de kerk gebouwd is op het fundament van apostelen. Valt een beetje tegen. Heb je dat nooit, als je dat zo in de Bijbel leest, valt dat niet een beetje tegen? Ja, wij durven natuurlijk de schrift niet tegen te spreken, maar je kijkt nog eens, misschien bladen je wat vlugger door. De kerk is gebouwd op het fundament van apostelen. Maar ik neem je toch even mee. Straks in dat boek Openbaring, daar zien we het nieuwe Jeruzalem. En die 12 fundamenten, en op die fundamenten de 12 namen van de apostelen. Het gaat toch, hoe je het keert of wendt, om de apostolische kerk. En de kerk is gebouwd op het fundament van de apostelen. Precies die 12 apostelen. Zij verrichten kerkfunderend werk. Zij gaan de wereld in om het fundament te leggen onder de kerk. De kerk is gebouwd. Nou, we begrijpen dat wel niet op mensen, maar op die apostelen met een prediking. Het gaat om een woord, het apostolische woord. Het gaat om de apostolische prediking. En ze gaan de wereld in om het evangelie van vrije genade van Christus te verkondigen. Dat is het fundament van een apostel. En omdat heel de kerk daarop gefundeerd is, nou gaan we het misschien begrijpen. Heeft Christus zorg voor zijn jongeren? Niet alleen in de eerste plaats om die jongeren op zichzelf. Zij moeten tot geloof gebracht worden. Althans tot versterking van het geloof. Zij moeten weer op het spoor van het geloof gebracht worden. Maar gemeente Christus ziet heel die kerk. Hij ziet u en mij. Hij ziet al die zondaren die moeten worden toegebracht. En die moeten gaan rusten op dat fundament van die apostelen. Daarom aan het einde van die eerste dag is het dat hij die apostelen opstuurt. Daar gaat het hem om. En het is altijd, vind ik, toch weer indrukwekkend. Mag ik het nog een keer zeggen? Ik vind het zo mooi. Vinden jullie dat ook niet mooi? Van die engel had gezegd tegen die vrouwen, laten ze nu naar Galilea gaan. Daar zal Christus ze ontmoeten. Neem nou vanavond, jong en oud, op grond van Gods woord aan, dat God meer belang heeft bij uw zaligheid dan je het zelf hebt. Dat God meer uit liefde uw zaligheid zoekt dan dat wij het zoeken. Met eerbied gezegd, Christus kan niet wachten. Hij wacht niet tot hij in Galilea is. Aan de avond van diezelfde opstandingsdag, weet u nog, staat hij daar in het midden van zijn jongeren. En dan komt hij met zijn ene hand de zaligheid verdiend. En hij gaat het uitdelen. Hij wil het toe-eigenen. Hij wil dat zondaren daarin denken. En dan openbaart die Christus zich in zijn volle vrede. Vrede, u lieden. En dan moet je verstaan. Het gaat hem niet alleen in de eerste plaats om die jongeren op zich. Maar hij moet heel die kerk toebrengen. En voordat nu die 12 de wereld ingaan, wil hij ze brengen op het spoor van het geloof. Levend uit Christus. Ja. Moet eens kijken wat hier staat in vers 24. En Thomas, één van de 12. Is wonderlijk. Want eigenlijk waren er maar 11. Want Judas was afgevallen. Judas was er niet meer. En eigenlijk die eerste keer dat Christus daar kwam in Jeruzalem, te midden van zijn jongen, waren er eigenlijk maar 10. Want Thomas ontbrak. En hoe staat hij, moest letten, zo opmerkelijk, Thomas, 1 van de 12. Dat is dus om zo te zeggen, een staande uitdrukking. Het gaat de heren hierom, het college van de apostelen op de kerk gefundeerd wordt. En neem dat nou vanavond mee, en eigenlijk heb je genoeg gehoord. Als je de opzoekende liefde van Christus ziet, in het opzoeken van zijn discipelen, heeft hij al die zondaren op het oog. Om ze te delen in zijn liefde. En als we vanavond samen zijn en de schriften gaan openen. Altijd als de schriften open gaan, staat Christus daar. Met de handen vol van zijn vrede en goddelijke genade. Weer indrukwekkend te zijn, weer samen achter gesloten deur. Het is 8 dagen later. Weer op de eerste dag van de week, de dag des Heren. De heerlijke opstandingsdag. De dag die we altijd nog vieren om samen te komen onder Gods woord. En op die dag, daar zijn de discipelen weer samen. Natuurlijk weer afgesproken, zo ergens in Jeruzalem. Waarschijnlijk zeiden we in die opperzaal, die eerste christelijke kerkgebouw. En ze zijn weer samen vanwege de vrezende Joden achter die gesloten deur. En dan lees je het weer. Precies dezelfde woorden. En Jezus kwam en stond in het midden van hem. En ik kan het niet nalaten. Ik zeg het vanavond, want ik ken uw gedachten. Ik hoor de gedachten en we zeggen het tegen elkaar. Afgelopen week hebben zoveel mensen dat ook hier tegen mij gezegd. Ja, dominee, was dat nou waar niet? Misschien nu ook wel gedacht. Was dat nou eens waar? Als we hier nou zo vanavond samen zijn in dit gebouwtje en hij komt binnen en hij staat in het midden van mij. Dominee, was dat nou eens waar? Zo in de omstandigheden van mijn eigen persoonlijk leven. Het zij in de nacht, het zij overdag, in de moeite waarin ik verkeer, dat ik die openbaring mag ontvangen. Jezus kwam en staat in het midden, dromen ik zou geloven. We zien hier vanavond Christus staan. In zijn eenzijdige opzoekende liefde. En houd het nou vast, in Christus brandt en achter Christus staat de volle liefde van de Vader. En dat brandt de volle liefde uit zondaars opzoekende min. Daar heb je de opgestane Christus, die de zaligheid wil gaan toe-eigenen. Door woord en door geest. We komen straks terug, het eerste. Waar het nou eigenlijk om gaat vanavond, we gaan natuurlijk naar het tweede. Ja, de eerste keer was Thomas er niet. Ja, als hier dus zo staat 12, is dat natuurlijk een heel bijzondere uitdrukking. Thomas was het. En we zouden natuurlijk met elkaar kunnen gaan fantaseren van, waarom was Thomas daar de eerste keer nou niet? Dat staat er niet. Dat staat zo heel eenvoudig. En Thomas, 1 van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Hij was er niet. En de schrift op deze plaats geeft ons niet de reden en motiveert het niet. Hij was er eenvoudig niet. Maar we gaan natuurlijk samen even nadenken. Zou dat misschien een reden hebben? U kent Thomas wel. Nou ja, kennen. Zo verstaat er niet van hem in de schrift. Zomaar een enkel klein stukje van zijn leven. Thomas staat er gezegd Didymus. Thomas, dat is zijn Hebreeuwse, zijn Arameese. Nou, dat betekent tweeling. Hij was er een van de tweeling. En omdat Johannes schrijft, daar die gemeente is in Klein-Azië, en daar spreekt men Grieks, geeft hij van die Hebreeuwse naam de Griekse vertaling, Didymus. Het is dus geen bijnaam. U kunt er dus niks bij fantaseren of zo. Het betekent alle twee hetzelfde. Thomas in het Hebreeuws, Didymus in het Grieks, hij is één van de twee. Hij zegt het er zo bijgenaamd Didymus, omdat hij zo daar in Klein-Azië beter bekend staat. Maar hij was er niet. Wat was dat dan voor een man, die Thomas? Als je nou wat in de Bijbel over Thomas staat nagaat, kun je eerst dit zeggen. Hij was met lijf en haar aan Christus verbonden. Dat zeker. Hij was zo door het geloof aan Christus verbonden, dat hij ongetwijfeld waar Christus heen ging, hem blindelings volgde, want in Christus lag zijn leven. Dat is het eerste wat je van Thomas moet zeggen. Ja. Als één ding waar is, is dit wel waar. Alleen, Thomas was een binnenvetter. Thomas was een denker. Thomas was geen praten. Thomas was ook geen doener. Dat was net als, precies als Johannes, de evangelist. Hij was een binnenvettend, een overdenkend, een denkend type. Ja. Hij nam alles mee, hij keerde het om. En terwijl hij zo eigenlijk helemaal tot zichzelf teruggetrokken was. En liever de dingen voor zichzelf overdacht en voor zichzelf hield. Misschien is dat ergens wel een reden dat hij er niet was. Maar terwijl hij zo alles overdacht en hij bijzonder aan Christus verbonden was, laat dat dan vaststaan, kon hij toch moeilijk tot geloof komen. Heb je met die denkende mensen? Ze praten niet zo vlug. Ze lopen niet zo vooruit. Ze staan liever niet op de barricade. Ze trekken zich wat terug om de dingen te doen denken. En dan komen er zoveel vragen in je op. En zoveel twijfel. Hij kon moeilijk tot volle openbaring van het geloof komen. Laat ik u een voorbeeld noemen. Weet je waar je Thomas tegenkomt in Johannes 11? Zo bij het graf van Lazarus. Jezus was in het over Jordaanse en toen waren de mensen gekomen, hadden gezegd, je vriend Lazarus die is ziek. En Christus wachtte nog, die ging niet. Hij heeft 2 dagen gewacht en toen zegt hij, nu gaan we. Precies na 2 dagen. Voor zichzelf wist hij op dat moment, Lazarus is overleden. Nu ga ik erheen. Waarom ging hij erheen? Ter wille van zijn discipelen, om die in het geloof te versterken. Hij zegt tegen zijn jongen, kom, we gaan naar Juda. En de discipelen begrijpen dat niet, dat is veel te riskant. U neemt even een risico. U weet toch dat ze u daar zochten om te stenigen. En als we daar gaan, u en ons leven is in gevaar. En zegt Christus 2 dingen. U kunt dat lezen, Johannes zelf. 2 indrukwekkende dingen. In de eerste plaats zegt hij, kijk, zolang het licht is en de zon schijnt, van zonsopgang tot zonsondergang, hoef je nergens bang voor te zijn. Je stoot je niet, want elk steentje zie je. Als het nacht wordt, dan kun je vallen. Met andere woorden, zolang ik bij je ben, het licht der wereld, hoef je niet bevreesd te zijn. Het is nog dag, ik ben er nog. Het licht der wereld, eerste kostelijke belofte. En de tweede, hij zegt, ik ga heen om onze vriend Lazarus wakker te maken. Hij slaapt. Hij zegt, nader, ik bedoel, hij is al gestorven. Ik ga hem opwekken. 2 beloften. 2 indrukwekkende woorden. Zolang ik bij je ben, is het licht. Wandelt in het licht, je hoeft nergens bevreesd voor te zijn. Ik ben met je. En in de tweede plaats, ik ga onze gestorven vriend opwekken. En er is nou Thomas, de denken, de peinzen. Die helemaal aan Christus verbonden. Hij dacht er niet over om Christus in de steek te laten. Maar het geloof wil niet doorbreken. Het is alsof dat verstand op slot zit en verduisterd. Het wil niet uitbreken. Hij zegt tegen de anderen, we gaan wel, we gaan wel. Maar laten we maar meegaan, dan zullen we met hem sterven. Dat is nou Thomas. En dan kun je overdenken, wat bedoelt hij precies met hem sterven? Bedoelt hij met Christus sterven? Ik denk eerder dat hij bedoelt, nou Lazarus is dood. Nou dan zullen we met Lazarus ook sterven, laten we maar gaan. Dus met banden des geloofs en liefde aan Christus verbonden,
Waar heb je het in? Niet dat volle geloof. Niet die volle overgave van het hart. Niet zo onvoorwaardelijk. Hij verstaat de weg van Christus niet. Hij begrijpt het niet. En toch gaat hij achter hem aan. En dat houdt hem in het donker. En nou Thomas. Misschien is het daarom wel dat Thomas er niet was. En weet je wat nou zo schitterend is? Zo prachtig mooi. Wij zeggen het wel eens met tegen elkaar. Genade maakt gunnend. Of niet? Of niet? Als je nou zelf als prediker uit genade mag leven, dan geef je een gunnende preek. Tje. Ik heb nog nooit op de preekstoel gestaan om iemand buiten te houden. Zou ik iemand buiten houden? Als je buiten blijft, is dat jij geschuld. Maar die gunnende liefde. Als je zelf iets van Christus proeft, mijn vriend. Kom, ga met ons en doe als wij. Die 10 jongeren, ze hebben Christus gezien op de eerste opstandingsdag. En ogenblikkelijk zoeken ze Thomas. Thomas, luister, wij hebben de Heer gezien. Mooi, hè? Dat is dat lokkende van dat zoete evangelie. Zelf er iets van geproefd, je stopt het niet in je eigen zak, je wil het uitdelen. Dat anderen die mogen meedelen. Thomas, wij hebben de Heer gezien. Kom, ga met ons en doe als wij. Kom nou toch en geef je over in het geloof aan die opgestaande burg. Ja. Ja, mooi luisteren. Kijk, de heen nou Thomas weer. Eigenlijk hou ik wel van hem. Eigenlijk, ik denk dat er meer vanavond hier in de kerk zullen zitten. Die zeggen, ja, ga toch naast Thomas zitten. Thomas' gemeente is eigenlijk bij het kruis niet weg te slaan. Dat is het. Nee. Hij heeft Christus gevolgd tot het laatste. Maar bij het kruis is het gestopt en dat verstaat hij niet. Hij heeft daar gezien hoe Christus gebracht werd bij Golgotha. Die dwarsbalk werd op de grond gelegd. Het lichaam van Christus erop. Die handen gespreid, dat hoofd knakte naar achteren. Hij ziet het nog voor zich gebeuren. Die nagels joegen door zijn handen. De Romeinen gebruikten vierkante nagels. Ongeveer 8 tot 20 centimeter lang. En je ziet het nog gebeuren. Hoe ze joegen door die ponsen heen. En als dan straks Christus aan het kruis is opgetakeld. En die zijbalk bevestigd en die voeten samengebonden. Ook door nagels. Daar staat hij te kijken. Hij heeft het gezien toen Christus stierf. Hoe die speer die zijde doorstak, de gestorven Christus. Ik hoopte, ik dacht, ik meende in hem het leven. En dat verstaat hij niet, daar is het stuk gelopen. Als ware staat hij daar nog bij de gekruiste Christus, hij verstaat het niet. Ondanks het onderwijs dat Christus heeft gegeven. En als het ware met hem is heel zijn hoop vergaan. En die hangt aan Christus, want daar ligt het leven. Maar die weg van Christus verstaat hij niet. En dan staan de discipelen komen. Wij hebben hem gezien. Ja, misschien hadden wij dan met elkaar verwacht dat hij zou zeggen van, kijk, ik wil het wel geloven, maar ja. Ja, dat hoor je vaak niet. Nou ja, laten we nou eerlijk zeggen, jonge vriend, dat gaat nog. En dan ben je nog een aardig lief kerkmensje. Ik wil het best wel geloven, hoor. Ja, natuurlijk wil ik wel geloven. Maar we hebben toch nog wat reserves, hè. En als hij dan die reserves gaat oplossen, dan geloof ik wel. Maar grijp je toch wel aan, hè. Bij Thomas is het zo niet. Je zou dat kunnen noemen een zeker voorwaardelijk geloven. Ik wil wel geloven, maar. Als je erover nadenkt, zitten daar de kerken vol mee. En ik denk dat het de prediking de schuld is van ons als dominees. Ik denk dat dat de schuld is. Dat ik niet goed preek misschien. Als u zo nog denkt. Dan ga ik naar huis, dan moet ik zeggen, ja, dan heb ik het toch verkeerd gedaan. Maar lieve vriend, het geloof is niet voorwaardelijk. Maar zo is, ja, ik wil het wel geloven en ik wil maar. Ja, zulke dingen kom je eigenlijk bij Thomas niet tegen. Natuurlijk kom je dat niet tegen. Weet je wat je wel tegenkomt? En eigenlijk is dat aangrijpende. Hij zegt glashard, ik geloof er niks van. Geloof er niks van? Ja, soms zeg ik dat wel eens tegen mezelf als dominee. Ik wou dat ik meer zulke mensen in de gemeente tegenkwam. Denk ik wel eens. Daar kun je nog wat aan kwijt. Die zijn er nog mee bezig. Die anderen zijn al lang in slaap gevallen. Tja, er zijn er wat in de kerk in slaap gezust. Ja, ik wil wel geloven, dominee, maar... Maar dat is aangrijpend. Ik geloof er niks van. Alleen... Als ik toch weer die gekruist zie wel, dat kruis, hè. Dan wil ik dat teken van die nagelen zien. Ik wil mijn hand erin steken. Ik wil die zijn voelen die gekruistig is. Ik versta het niet. Dat wil ik verstaan. Die gekruiste, wie is het toch? Die wil ik zien. En anders geloof er niks van. Weet je hoe ik dat voor mezelf noem? Een voorwaardelijk ongeloofsbelijdenis. Een voorwaardelijke ongeloofsbelijdenis. Eigenlijk wel eerlijk, hè? Geloof er niks van. Tenzij. Als ik dat echt die denken niet. Zie je. Van die dag van Christus, de eerste dag van de week. De dag des Heren. En de discipelen weer samen zijn. Het is toch opmerkelijk, hè? Dat ze tot twee keer toe op de eerste dag van de week samenkomen. Toch opmerkelijk. We houden toch wel van die dag, vind je niet? De heerlijke dag des Heren. Wat is er nou mooier dan op zondagmorgen in de kerk te mogen samenkomen. Om de opstanden van Christus te vieren. Zaligheid ligt in het lijden, in de dood van Christus. Maar komt openbaar in zijn opstanding. Nou ja, als dan op de volgende week de discipelen weer samen zijn. Dan is Thomas er ook. En dan lezen we zo indrukwekkend dat er Jezus daar komt. Ondanks dat de deuren gesloten waren, nog wat uit vrezen voor de Joden. Dan staat er zo weer en Jezus kwam en stond in het midden. Altijd in Genesis 3 beginnen, zeggen ze. Ja, misschien hebben ze wel gelijk. Altijd in Genesis 3 beginnen. Mag ik er twee dingen tegen inbrengen? Nee, ik zeg het verkeerd. Mag ik er twee dingen bij zeggen? Aan de ene kant, als je in Genesis 3 begint, dan begin je te laat. Laten we dat eerlijk tegen elkaar zeggen. Als je begint, dan moet je bij Genesis 1 beginnen. Want we zijn goed en naar Gods evenbeeld geschapen. Daar moet je beginnen, hoor. En dan zie je dat ontzaglijk van mijn schuld. Als het over zonde gaat in de prediking. Als het over zonde gaat als ik de Bijbel lees. Als het over zonde gaat als ik in mijn studeerkamer kom. En ik ben ermee bezig, dan ben ik nergens meer. Dan kan ik maar één ding zeggen. Oh God, ik ben één brok zonde. Hoe moet dat nou? Want ik ben goed geschapen. Laten we daar maar beginnen. Niet? Vind je ook niet? Dan gaan we afzien van alles van onszelf. Radicaal van alles van jezelf afzien. Al mag ik dan niet preken. Ik preek het toch, hoor. Je mag komen, vriend, als je bent. Zie jij dat ook eens keer doen? Kom eens als je bent. En dan ben ik een mens die in Genesis 1 goed geschapen is. En in Genesis 3 God terug heeft toegekeerd. En toch, mijn vriend, ik begin bij Genesis 3. En wat lees ik daar? Gods opzoekende liefde. Kun je toch niet vatten? De Heer had gezegd, Adam, als je er van eten bij gestorven. En hij had, en God zocht hem op met de belofte van het leven. Jezus kwam en stond in het midden. Ja, ik wil het hier ook vanavond nog eens ronduit belijden en eerlijk zeggen. Ik heb nooit de Heer gezocht, hij heeft mij gezocht. Heb ik dan onverschillig geleefd? Helemaal niet. Helemaal niet. Zover ik in mijn leven kan teruggaan, tot aan me bewust, toen ik bewust ging leven, dan dacht ik dat ik de Heer zocht. Ik ben er altijd mee bezig. En toch beleid ik, ik heb hem niet gezocht, hij heeft mij gezocht. Is alles zijn eenzijdige opzoekende liefde. En weet je waar die opzoekende liefde vast ligt? Ik heb je lief met een eeuwige liefde. Jezus kwam en stond in het midden. Mooi, hè? Hij sluit zich helemaal aan bij onze karakters. Hij sluit zich helemaal aan bij je persoonlijkheid. Daarom moet je nooit je eigen leven toetsen aan een kind van God. Je moet je leven toetsen aan het woord. Want elk mens, om zo te zeggen, wordt weer anders geleid. God sluit zich aan bij je karakter, bij je persoonlijkheid. Zo'n God is er. Moet eens kijken, daar staat Christus in het midden. Vrede zij uw lieden. Daar komt hij met die handen vol vrede. Weet je nog wat vorige week zei? Eigenlijk staat het er in het Grieks indringende. Veel indringende. Er staat geen werkwoord bij. Er staat vrede aan u. Zie, dat is nou Christus in zijn toe-eigen. Dat is nou die borg die staat vanavond te kloppen aan je ziel. Dat is die Immanuel die als ware staat te bedelen. Doe mij nou toch open, doe mij open. Hier heb je mijn vrede. Dominee, ik wou dat ik ook een God ontmoet ik had. Zeg hem eens op haar bezoek. Dominee, ik wou dat ik ook eens een belofte kreeg. Zeg eens hoeveel vaak op haar bezoek. Dan zeg ik altijd, je hebt er zoveel gekregen. En God heeft zich zo dikwijls aan je geopenbaard. Maar je bent eraan voorbij gegaan. Mijn vriend, elke keer als de schrift open gaat, dan openbaart Christus zich aan je. En elke keer als de schrift open gaat, dan staat hij voor je met zijn handen, druipend van zijn vrede die hij verdiend heeft. Doe mij open, doe mij open. Ik wil inkomen. Opdat je met mij avondmaal zult vieren. Om te eten en te drinken dat God goed is. En dan zoekt hier Thomas op mooi, hè? Mooi, hè? Die sluit zich helemaal bij je karakter aan. Bij je eigen levensomstandigheden. Bij je vragen, je twijfels, je strijd, je aanvechtingen. Ik weet niet, als ik zo Thomas een beetje probeer te tekenen. Weet je waarom ik dat doe? Misschien kijk in je eigen hart. Gaat het hart van u ook zo naar die burg uit? Schreeuwt het. Och, dat ik hem ken. Wel is in het geloof uit die burg geleefd. Maar die vragen van binnen, die twijfel, die strijd. Dat kleingeloof, dat ongeloof, die blindheid. Elke dag mee te vechten. Geloof is een onrustig ding. Dwars door de strijd. Ik heb het ook niet elke dag zomaar in mijn zak zitten. Er is ook die strijd en die aanvechting. En we gaan helemaal naast Thomas zitten. Ja, ik wil het zien, ik wil het tasten, ik wil dit anders. Maar mooi, hè? Als dan Christus komt, gemeente, dan slaat hij zijn arm om Thomas heen. Kom eens, mijn vriend, kom eens met je vragen. Je kwijngeloof, je zwak geloof, je twijfel, je overdenken, je peinzerijen. Kom nou. Hebben jullie dat ook niet? Ja, je zou zeggen, dan bent u dan dominee voor mij. Als je dan al die dingen van de theologie overdenkt, soms komen er niet uit. Dan komen er niet uit. En hoe meer je dat overdenkt, hoe meer je dat in het donker kan brengen. En je legt al die gedachten, al die meningen naast elkaar. Rij nou Thomas. Er staat Christus de arm om Thomas. Kom nou eens, kom nou eens. Kijk eens, kijk eens. Zie je nou die naag, zie je nou... De littekens, kom eens. Leg je hand er eens in. En Christus stilt zijn kleed op. Thomas, kijk nou eens aan die zijde. Zie het nou. Leg je hand er eens in. Kom nou maar, Tom. Jij wilde me toch tasten. Je wilde me toch zien. Nou, tast me maar. Zie me maar. Kijk nou goed. Mooi, hè? Mooi, hè? Misschien top je ook over je akelige karaktereigenschap. Misschien top je ook over al die strijd en aanvechten die die tegenwerpingen. Dus 's avonds weer moet zeggen, waarom heb ik voluit God niet geloofd? Dan komt de Heer in de prediking naast je zitten. Hij kent precies mijn zwakke plekken. Kom maar mijn kind, tast me dan maar, kijk dan maar, zie dan maar, hier ben ik het. Ja. Maar Christus zegt er nog één ding bij. Ja, altijd als je dan zo met de geschiedenis van Thomas bezig bent. Ik heb er natuurlijk meer over gepreekt. Ja, ik denk dat elke dominee daar wel eens meer over preekt. En altijd, ik weet niet hoe u dat nou hebt, maar als ik nou met de geschiedenis van Thomas bezig ben, ja, dan zet ik mijn bril nog eens af. Ik ga die brillenglazen nog eens even oppoetsen en schoonmaken. Ik wrijf nog eens even de vuiltjes uit mijn ogen en de tranen. Dan denk ik, lees ik dat dan goed? Lees ik dat dan goed? Of zal ik het maar overslaan vanavond? Ja, laat nou eerlijk zijn. Ja, als je dat nou zo als dominee preekt niet. Jij moet geloven. En dan zeg, oh, dominee Pronk, die wordt ook aan de manier aan. Hè? Ja, dan moet je voor oppassen. Ja, dat wordt Armeniaan, hè. Ah, dan moet je eigenlijk niet meer gaan luisteren, want dat kan niet, hoor. Nou, die preekt zomaar dat ze geloven. Weet die dominee dan niet dat we niet geloven? Weet hij dat dan niet? Dan moet je luisteren. Moet je luisteren, ja. Wij zeggen wel eens tegen... En ik geloof dat zeker, hoor. Als Martin Luther op onze kansen zou staan, dan zouden wij hem eruit gooien. Als Calvijn vandaag in onze reformatorische kerken zou preken, zouden we zeggen, daar is de deur, jij bent de Arminiaans. Maar lieve mensen, als nou vanavond is Christus op de preek staat, en die stak zijn vinger uit en die zei, weet je waar de schuld aan ligt? Vriend, wees nou eens gelovig. En wees toch niet ongelovig. Hij zegt het toch niet. Oh jawel, daar ben ik best wel theoloog genoeg voor. Ik wil daar best allemaal dingen van bijvertellen. En er is best een heleboel over te zeggen. Heleboel. Ja. Dat merk je natuurlijk als prediker. Heb ik in mijn eigen gemeente ook. Heb je overal natuurlijk. Als je dat zo preekt niet waar. En als je zo dicht bij de mensen komt. Zeg maar, geloof het nou toch. Geloof het nou toch. Wat is nou dat geloven? Onvoorwaardelijk naar de Heer vluchten. Onvoorwaardelijk op Christus zien. Onvoorwaardelijk met al je hebben en houden naar hem toe gaan. Dat is op hem zien. Alles van hem verwachten. Ja, maar weet je wat ze dan gelijk zeggen? Ja, maar dominee, het geloof is toch een gave God. Dan zeg ik altijd halleluja, gelukkig dat het zo is. Ben je er ook niet dankbaar voor? Tja, als je dat niet meer kon preken, dan hoeft het niet meer. Geloof is een gave God, zeer zeker, gelukkig. Ja, maar alleen we vergeten dat hij het wil doen. En dat de geest is uitgestort. En dat de geest is uitgestort en de geest werkt. En omdat God het wil doen. Daarom, omdat hij het wil doen en omdat hij het doet. Daarom roept hij ons vanavond mensen... Wees nou toch niet ongeloof, maar gelovig. Tja. Ja, maar zegt iemand, dominee is wel waar natuurlijk, maar... Ja, dat wordt dan ook zo gezegd, u kent dat wel, hè? God moet dat toch doen? Ja. Weet je wat je als dominee altijd het meest aangrijpt? Ja, niks ten nadele van die jonge kinderen, want ik vind het heerlijk als ze in de kerk zitten. Maar die zitten hier nog als een kind, hè? Maar die ouderen die al 70, 80 geworden zijn, die krijgen natuurlijk in de gemeente wat meer aandacht, je bezoekzin is wat meer, heel hun leven onder de prediking gezeten, en dan dring je wat aan, ja maar mensen, nou gaat de tijd toch door, en er is haast bij, want uw leven is ten einde, ja maar toch, meneer, God moet het toch doen. Wat zou jij dan antwoorden? Dan zeg ik er gelijk bovenop, God moet het niet doen, hij doet het. Ach, wat ben ik eigenlijk mezelf een beetje aan het verdedigen. Ik zou vanavond, en ik meen dat uit de diepste van mijn ziel verliefding hebben, neem dat toch eens mee, twijfelende Thomas. Neem dat toch eens mee met al je vragen en topperijen. Neem dat toch eens mee met je aanvechtingen en je kleine, ik kom naast je zitten. Misschien geloof je het van mij niet, ik heb nog veel meer aanvechtingen dan u. Ik heb er veel meer last van het kleingeloof en die twijfel. Maar neem het nou eens mee, daar staat die borg, die opgestane, die de tekenen van zijn kruislijden laat zien. Die laat zien dat in hem alle zaligheid ligt. Die in zijn ene hand zijn verdiensten en in de andere hand de toe-eigening in zijn opzoekende liefde. Hij zegt, lieve mensen, geloof me nou toch. Wees nou toch niet ongelovig, maar geloof. Leer nou eens onvoorwaardelijk op mij vertrouwen. Weet je wat ik dan toch zeg vanavond? Weet je wat ik dan toch zeg? Dan denk ik aan die vader van die maanzieke knaap, weet je niet? Ik geloof wel, heren. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja. En als er nou vanavond iemand, ik wil er toch nog iets van zeggen. Die zegt, dominee, je hebt toch wel gelijk hoor. Het is de uitspraak van Christus. Ja, het is de uitspraak van Christus. Hij dringt achter je aan, jong en oud. Hij heeft alles gedaan. Hij biedt je de volle zaligheid aan. Wees nou toch niet ongelovig. Is hij het dan waard om ongelovig te zijn? Is hij dan niet betrouwbaar? Zijn alle beloftes niet ja en amen en amen? Heeft hij alle zaligheid niet verworven? Is zijn liefde niet een eeuwige vaste liefde? Wees nou toch niet ongelovig, maar gelovig. Zul je maar beloven dat je dit meeneemt naar huis? En wees er eens werkzaam mee voor ons aangezicht. Sst, iemand zegt, dominee, nog één vraag. Maar ik zeg dan toch, dominee, waar haal ik dat geloof vandaan? Wel, dan denk ik aan die prachtige psalm. Vraag naar de Heer. En zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Voor we dat gaan zingen, wil ik nog één ding zeggen. Mag het even? Jaren geleden had ik eens een gesprek met een ouderling die al lang overleden is over de prediking. Zomaar in de auto. We waren naar een begrafenis en we stonden te wachten bij het graf tot de rouwstoet kwam. En we zaten zo te praten en toen zei die ouderling een wijs ding. Dat zal ik nooit vergeten. Hij zegt, dominee, de meeste mensen in de kerk die worden getrokken als de dominee waarschuwend, appellerend, regelrecht op het hart spreekt. Geloof ik ook. Zet, daar gaat het om. Ik heb zo'n jongen die komt bij mij in de kerk in Kralingseveer. Hij kreeg verkering met een meisje op mijn gemeente. En hij wilde de eerste week. Hij was een keer in de kerk geweest. Hij wilde niet meer komen. Nee, zegt hij, daar ga ik niet in de kerk. Dan vond dat meisje natuurlijk niet zo leuk dat die vriend niet mee kwam. Maar zo de laatste tijd wordt het wat beter. Hij komt wat meer mee. Hij zit wat beter te luisteren. Want eerst zat hij maar met het hoofd naar beneden. En toen heb ik toch eens gevraagd hoe dat kwam. En weet je wat hij als antwoord gaf? Hij zegt, ja, hij zegt die toon, nee, leg het zo voor me neer. Hij legt het zo voor me neer. Hij voelde zich onzeker worden. En dan zeg ik, dankjewel jongen dat je dat tegen me zei. Mag ik het nou vanavond voor je neerleggen? En misschien zeg je allemaal vanavond, nou wil ik dan niet meer naar de kerk. En neem dat eens mee. En Christus zegt vanavond tegen je, met zijn handen vol vrede, wees nou niet ongelovig, maar gelovig. Vraagt naar die Heer en zijn sterkte. Wij zingen Psalm 135 vers. Thank you. staat er helemaal niet of nu Thomas inderdaad zijn hand hier in die dorst. In die wonden heeft gelegd of in die gestoken zijde. Zou best kunnen zijn dat hij dat gedaan heeft. Zou best kunnen zijn. Waarom ik denk aan Maria Magdalena, als de opgestane Christus voor haar staat, dan slaat ze ook de armen om de benen van Christus heen. Dat Christus zegt, raak me niet aan, want mijn werk is nog niet af. Het is best mogelijk. Het is ook mogelijk dat hij er helemaal geen behoefte meer aan had. Maar wat belangrijker is, dat geloof breekt door. Zie je wel? In de opwekking, in de vermaan, in de klop op het hart. Thomas, wees dan niet ongelovig, maar gelovig. Ja, dat is die hartelijke geloofsgehoorzaamheid om tot de Here de toevlucht te nemen, onvoorwaardelijk. En dan breekt dat geloof door. Mooi, hè? Dan is het mijn Here, mijn God. Indrukwekkend. Wat zou Thomas daar nou mee bedoeld hebben? We zeggen het wel eens tegen elkaar. Het geloof dat leert mij. Ja, mooi uitgedrukt. Het geloof leert amen, zeg. Amen, dat is mooi. Amen zeggen op Gods woord. Amen op zijn liefde. Amen op Christus. Amen op mijn verlorenheid. Maar geloof is ook mijn, ja. Denk maar aan die drie stukken uit de catechisme. Mijn ellende, mijn verlossing. Mijn dankbaarheid, dat mijne, dat persoonlijke. Mijn Here, mijn God, wat bedoelt hij ermee? Mijn Here. Mag ik eens een stukje uit de catechismus lezen vanavond? Vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Here? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht. Punt 1. Van alle heerschappij van de duivel verlost, punt 2. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Daar gaat hij dat kruis verstaan. Hij ziet zich weer aan het kruis staan. Hij ziet die bloedwonden, hij ziet de druppen van het bloed. Hij verstaat dat Christus dat betalend heeft gedaan. Voldaan aan Gods recht. Het gaat hem oplichten, verzoening door voldoening. Hij mag zien dat Christus het lam is dat zijn zonde op zich heeft genomen. Mijn Heer, u hebt mij met uw bloed gekocht. U hebt mij met uw bloed betaald. Zo ineens breekt dat geloof door in alle helderheid. Tja, net als een Lydia. He. U kent dat toch ook wel, niet waar? Het kan zo vaak zo heel lang sudderen in je leven. Dat die twijfel, die duizend, die aanvechting, dat suddert maar door. Net alsof het niet doorbreekt. En zo in één klap zonder de prediking onder het lezen van het woord, daar breekt het door. Daar ziet hij die borg, hij verstaat het kruislijden. Betalend, schuld betalend, schuld draagt het lam. Hij heeft mij gekocht met zijn bloed. Hij kruipt weg in die bloedwond. Mijn Heer, in Christus verlost van de heerschappij van de duivel. Weg duivel, weg zonde. Het is zijn koning. Hij mag liggen voor zijn rekening. Zijn eigendom, mijn Heer. Kijk, we zeggen dat zo, hè? Dat is een uitdrukking in de Nederlandse taal. De ongelovige Thomas, ik geef je de ruimte vanavond. Ja, maar zegt iemand, ja, maar dominee, ja, dat is wel mooi wat je preekt, maar dat is alleen voor iemand met een heel groot geloof. Oh ja? Oh ja? Alleen voor een groot geloof? Oh ja? Moet ik dan eerst heel ver gevorderd zijn in de geloofsoefeningen, eer ik dat kan zeggen? Ik heb je op de catechismus geweest, heb je zonder 23 wel eens gelezen? Hoe je nou voor God rechtvaardig kunt zijn. En dan staat er aan het eind van het prachtige antwoord. Wanneer ik zulke en wel dat met een gelovig uit aanneem. Wanneer? Er staat niet bij of je een groot geloof hebt. Er staat niet bij of ik een heel groot geloof heb. Mijn lieve mens, al is het allerkleinst. Al mag je nou me zien in de verte. Met een schreeuw des harten. In honger en dorst. Alles aan hem, gans begeerlijk, maar het allerkleinste zegt mijn Heer. Wanneer ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem, dan ben je gerechtvaardigd. Het allerkleinste geloof dat op Christus ziet, dat rechtvaardigt. Het geloof rechtvaardigt ons. Eigenlijk zeg je het dan verkeerd hoor. Maar het is het makkelijkste. Christus rechtvaardigt ons. Maar ik ontvang het in het geloof. Het allerkleinste geloof. Zie jij nou dierbaarheid in Christus? Al zeg je het vanavond schuchter. Maar als je om hem mag zien. Wanneer ik zulke weldaad met een gelovig hart aan hem. Mijn Heer. Hij verliest zich in de bloedwond. Mijn God. Nou, dat is nog het mooiste. Dat is de hoofdbelofte van het genadeverbond. Ik wil je God zijn. Daar gaat het erom of niet? Dat is de belofte van het genadeverbond. Ja. Mijn God. Dan mag je van God verenigd zijn. Gods gemeenschap proeven en smaken. In Christus gaat die naam open. In hem nu wel. En mag u opklimmen tot de goddelijke gemeenschap. En God aangrijpen in zijn genadeverbond. Ik, uw God. Mijn God. U zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Ja. Ik heb dat laatst nog eens in de schrift na zitten kijken. Want ja, als dominee kun je moeilijk zeggen, ja, ik heb het zo beleefd, dus het zal wel waar zijn. Kun je het dominee niet waarmaken? Moet in de schrift staan, vriend. Dat staat in de schrift, hoor. Hij zei, Christus kent, ken je de Vader. Want ik en de Vader zijn één. En als je nou zegt, mijn Heer al is in het allerkleinste geloof. En je kruipt weg in de bloedwonden. Ben met God verzoend, met God verenigd. En deel je de vaderlijke liefde. In de vastigheid van het verbond. En mag je opklimmen naar het eeuwige, onvergankelijke leven. Mijn Heer en mijn God. Dat leert het geloof. Putten uit de volheid der genade. Ja. Ik zou zeggen vanavond. Ik zeg het toch maar. Maar ja, gisteren zei het. Jij durft kisten toch geen Arminiaan te noemen. Zij nou geloven, mijn vriend. Ja. Dan mag je komen zoals je bent. Er hoeft helemaal niet aan een voorwaarde voldaan te worden. Als je me komt met al je schuld, je dwaasheid in je zonde. Mijn Heer, mijn Koning, mijn God. Voor u wil ik leven, voor u wil ik strijden. Voor u wil ik de aarde doorgalmen van lof. Is hij je dierbij? Je zielenvriend. Mijn Heer en mijn God. En dan zegt Christus tegen Thomas. Thomas. Omdat je mij gezien hebt, zo heb je geloofd. De Heere schuift Thomas niet naar beneden door. De Heere duwt Thomas niet meer. Oh, het komt alleen omdat je mij gezien hebt. Nee, de Heere constateert. Kijk Thomas, nou heb je mij gezien en dan mag je geloven. De Heere constateert dat. Zo is de situatie voor Thomas. Nou heeft hij de gekruiste gezien. Die gelijk de opgewekte is. Nou heeft hij die beide handen van Christus gezien. Die de zaligheid heeft verworven. En de zaligheid gaat toe-eigenen. Je hebt mij gezien, Thomas. En nou heb je geloofd. En nou ben je zalig. Ja. Eigenlijk. Ja, ik durf het haast niet te zeggen. Maar eigenlijk is het eenvoudig. Hé? Maar toppe wat af, hè? Het is toch eenvoudig. Ja, maar nou kom ik toch even terug op het begin, hè. Ja, menigeen zegt toch, ja, dat is het nou, dominee. Als ik nou zo'n openbaring kreeg, en ik mocht hem ook zo eens zien, dat hij zo mijn huisje binnenstapte en mijn leven binnenstapte, dan zou ik geloven. Moet je daarop wachten? Moet je daarop wachten? Zou je dat wensen? Is dat nou nodig? Kijk, bij Thomas natuurlijk wel. Je hebt mij gezien, Thomas. En nou geloof je. Maar nou heel die kerk in het Nieuwe Testament, die kerk straks. Als ik straks weg ben. Want Christus gaat naar de hemel. Hij wordt hier zichtbaar niet meer gezien. Zijn lichaam is aan de rechterhand. Dus van, hoe moet het met u en mij? Nou, dat is het wat Christus erachter aanschrijft. Maar, zegt hij, die niet zullen gezien hebben. Die zijn zalig als ze nogthans zullen geloven. Dat staat er voor u en voor mij. We hoeven niet iets te zien. K- heb geen bijzondere openbaring nodig. Waar ontmoet je Christus, lieve mens, in dat dierbare woord? Hier in dat zoete woord, daar ontmoet je Christus. Hij komt tot ons in het gewaad van de schrift. Zalig als je dat woord gelooft. Zalig die het niet meer zien. Dat is voor heel die Nieuwtestamentische kerk. Want Christus is naar de hemel gevaren en zit aan de rechterhand des Vaders. Ik zou op je hart willen drukken vanavond. Wacht dan niet tot je een hele bijzondere openbaring krijgt. Zalig die hem niet meer zien. Maar heel eenvoudig, die hem geloofd hebben. Kijk, kijk, dat is het dierbare van de schrift. Christus komt tot ons in het gewaad van de schrift. Weet je hoe het komt dat er zo weinig geloof is, dat het zo weinig doorbreekt, dat je zo weinig van die vreugde ervaart, dat je zo weinig in Christus rust? Omdat ik voor dat woord verduisterd ben. Dat ik het woord zo kan laten liggen. Dat mijn ogen zo dicht zijn, dat ik zo traag ben om te geloven. Zo traag om eronder te buigen. Zalig niet gezien. Toch geloofd. Ja, dan ga ik toch iets zeggen. Dan ga ik zo weer eindigen. Dat wil ik toch vanavond eens kwijt. Dat moet eens van mijn hart af. Mag ik het zeggen? Het zou zelfs kunnen zijn dat je in het donker zit. Echt in de nacht. In de strijd en in de aanvechten. Wat ik nou zeg, wat ik nu zeg, moet je niet op jezelf toepassen, hoor. Want dat is, geloof ik, niet een algemene regel. Maar zelf zit ik vaak meer in het donker dan in het licht. Misschien kun je dat niet helemaal volgen, maar laat ik het maar eens een keer zeggen. Maar vriend, waar zit jij nou veel in het donker in de strijd? Toch geloof. In de nacht. En in de strijd. En in de aanvechtingen. Niet zien. Het toch geloven. Ondanks de nacht. Ondanks alles. Hij is toch te gekruist. Hij is te opgewekt. Zijn beloftes zijn ja en amen. In hem. Zo ik niet had geloofd. Geloof is ondanks alles. Toch amen zeggen, op de Heer. Geloof is ondanks alles, toch in hem schuim. Dan zeg ik toch vanavond, mijn Heer en mijn God, waar ligt nou mijn zekerheid? Waar ligt nou mijn zekerheid? Waar ligt nou mijn vastheid? Mijn zekerheid ligt alleen in hem, omdat hij de getrouwen is. En dan kom ik met al mijn vragen. Strijd en aanvechtingen. En rust het aan zijn voeten. Mag het geloof aantroepen. Mijn Heer. Mijn God. Misschien. Zeg het toch ja, dominee. Ja, laat ik dan toch maar bij die vader gaan zitten. Van die baanzieknap. Dat ongelovige van binnen. Dan zeg ik. Is waar hoor. Christus staat naar je. Wees toch niet ongelovig, maar gelovig. En ziende op hem, met hem kan ik leven. Met hem kan ik sterven. Ja, maar nog één vraag. Hoe kan ik dat nou geloven? Kan ik erop aan? Is het voor mij? Gemeente, zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Dan zeg ik vanavond, en zeg u het mee, ik roem in God, ik prijs dat onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Mijn Heer en mijn God, laat ik dan een twijfelaar zijn, laat ik dan een zondig mens zijn, laat ik het dan verknoeien elke dag. Hij is de getrouwe en dan rust ik in zijn bloedwond. Amen, ja. Wij zingen Psalm 145, het tweede vers. 145, het tweede vers. Er zijn van die dagen in het leven, dan mag je gedenken. Morgen dan hopen mevrouw en ik 40 jaar getrouwd te zijn. Ja, ik kan me herinneren als een klein kind, als je dan hoorde dat iemand 40 jaar getrouwd is. Die is oud. Ja, en nou moet ik oppassen wat ik zeg, want je zou bijna zeggen, ja, voor je het goed en wel weet, ben je ook 14 jaar getrouwd. Maar dat is een zegen hoor, als je dat, want heel velen bereiken, dat is me toch een zegen. En, ja, ik zeg het hier maar, mijn vrouw is aan alle best en ik ben ze nog lang niet zat. Nee, van mij mag er nog 40 jaar worden. Ja, of ze dat bij mij wil, dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Maar mijn vrouw is aan alle best. Het was heerlijk om zo'n dag te blijven. Ik zou bijna zeggen, u mag morgenavond allemaal komen. Het is een hele reis, hè. Maar ik zou het toch wel leuk vinden als er sommigen van u kwamen. Mag hoor. U kunt in de kerkbode lezen. Waar, wij houden het heel eenvoudig, heel simpel. Ik doe het voor de gemeenteleden, voor degene die de kerkbode lezen, aan wie ons verbonden weten. Dat is mijn leven. Ja, de prediking en allen die zich daaraan verbonden weten, is mijn leven. Ik doe het heel eenvoudig, heel simpel, maar het zou fijn zijn als ik velen van u de hand mocht drukken. En dan zit ik zo naar meneer Dekker te kijken, en dat is een week daarna niet. Ja, dus wij zijn toch een week eerder getrouwd. Ja. Maar u bent dan ook bij bijna 40 jaar getrouwd. Ja. Ook de moeite waard om de Heere daarvoor te danken. Ja. Ik herinner mij, ja, we moeten naar huis, hoor, maar ik herinner mij dat mijn grootouders, die waren 40 jaar getrouwd. En mijn vader, die was toen nog jong, hè, is intussen ook al overleden. En mijn vader kon heel mooie gedichten schrijven. Die heeft toen een prachtig mooi gedicht geschreven. Ja, zou de moeite waard zijn om daaruit aan te halen. Want het getal 40 komt wat in de Bijbel voor. Hè. Het is echt een mooi Bijbels getal. Maar goed, ik hoop dat we morgen een fijne dag hebben, morgen avond. En u bent hartelijk uitgenodigd, maar ik wil dat toch in het gebed aan de Heere voorleggen. En ik wil ook de familie Dekker erbij betrekken. En misschien zijn er bij u met vreugde en met droefheid. Laten we elkaar in het gebed de Heere opdagen. Zoeken we samen Gods heilige aandacht. Majesteitelijke Heere, mogen wij zo uw heilige naam aanroepen. En uw naam dankzeggen dat we zo vanavond naar dit woord mochten luisteren. Wat een woord, Heere, wat een woord. Wat zijn we toch vaak aan het redeneren. Wat werpen toch vaak een blokkades voor elkaar op. Maar u zegt het vanavond tegen ons. Mensenkind, wees toch niet ongelovig. Maar wees toch gelovig. Om onvoorwaardelijk en met u te wagen. Dan mag het geloof door alles heen breken. En zeggen, mijn Heer en mijn God. Heren, we hebben elkaar zo hard nodig in het leven. Tot vermaning. Tot vertroosting, tot bemoediging. Heren, morgen mogen wij de dag gedenken dat we 40 jaar getrouwd zijn. Uw naam daarvoor dank gezegd. En als we dan 40 jaar aan elkaar verbonden zijn, dan mogen we toch ook in het gebed belijden dat we al die 40 jaar van elkaar mogen weten. Dat we samen ook aan u verbonden mogen zijn. En dat is de heerlijkste band in een huwelijk. Samen één in u de Heer. En samen één in Christus. Heer, uw naam daarvoor dank gezegd. We dragen ook het echtpaar Dekker, familie de Dekker, met hun kinderen en kleinkinderen aan op, die dat volgende week mogen gedenken, ook op vrijdag, Heer, gedenk ze. Wij bevelen ze aan u aan. In alle moeite en zorgen die er ook zijn, in alle strijd, maar Heer, geef ze een goede dag. In dankbaarheid voor u. Om te zeggen, Heer, wat een wonder dat we dat beleven mogen. Dat is uw trouw en uw goedheid. Kunnen alleen maar zeggen, door u alleen. Om het eeuwig welbaren. En dan mogen we over zo'n jubileumdag heen kijken. Naar de bruiloft die komt. Zalig die geroepen zijn. Tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Heer, wij bevelen iedereen die was aan u aan. Ieder kent zo zijn eigen vreugden en zorgen. Ondersteun en sterk wees met de kinderen. En laat de prediking meegaan. Dat we er alles heen toch mogen zeggen, omdat het in u vast ligt. Mijn Heere en mijn God. En Heere, als we dan zo samen in dit gebed tot u komen, Dan willen we ook niet voorbij gaan aan het volk Israël, aan de Palestijnen. We denken natuurlijk bijzonder aan het volk Israël, maar wat een narigheid en een ellende. Heren, wij bevelen ze aan u aan. Verricht u nog een wonder dat er nog vrede mag komen. En gedenk uw volk Israël, dat ze mag komen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. We gaan naar huis, breng ons veilig thuis en zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. En we willen uw naam, ootmoeder, dankzeggen voor het fijne ogenblik dat we hier met elkaar mochten hebben. Bij uw woord, tot vertroosting en tot bemoediging. Amen. We zingen Psalm 119, vers 7. Dat is onze slotzang. Het is u aan te prijzen hoor. Haast u om uw levenswille. We gaan naar huis en ontvang met een bindend hart de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen. Ik wil nog even zeggen, dinsdag 30 april, zo de Heer wil en beleeft. Wel daar.